Broer, morgen, broer, zussen. Als het goed is, kunnen jullie me allemaal horen. En anders zou Jacco zijn vinger even in de oren steken. Maar ik zie niks gebeuren, dus het beeld en het geluid is goed. Fijn. Fijn dat ik jullie vanuit Groningen helemaal, ja, de techniek staat voor niks, jullie helemaal mag toespreken tot in Uithoorn en omstreken. En vandaag wil ik met jullie nadenken over bidden, gebed. En vanmorgen werd ik ook wakker met een tekst die dan elke dag op mijn telefoon staat. En daar stond bid zonder ophouden. Heel, drie woorden, bid zonder ophouden. Korte tekst. Maar vond ik een mooie bemoediging om ook zo vanmorgen te mogen beginnen. En dat we het nu ook over gebed gaan hebben. En gebed is aan de ene kant een heel eenvoudig onderwerp, hè, zou je kunnen zeggen. Van, ja, zeggen we ja, dat is praten met God. En aan de andere kant kan het ons soms ook wel vaak het idee geven dat we erin tekortschieten. Dat je misschien niet eens weet hoe je, wat je moet bidden. Hè, dat je woorden ontbreken. Maar soms kan je ook misschien wel wat geïntimideerd zijn. Door andere mensen die heel mooi kunnen bidden. Of dat je soms een getuigenis hebt gehoord van iemand die jarenlang voor iets gebeden heeft. Heel trouw daarin was en het uiteindelijk ook is gebeurd. Hè, bijvoorbeeld dat iemand tot geloof is gekomen. En, ja, dan kijk je misschien naar je eigen gebedsleven en dan denk je, ja, dat heb ik nou nooit. Hè, dus dan word je misschien op die manier, voel je wat in verlegenheid gebracht. En we hebben ook als christenen, denk ik wel eens in de loop der jaren, best wel bijzondere gebruiken, zeg maar, ontwikkeld als het gaat om bidden. He, dat we, bijvoorbeeld, als sommigen gaan bidden, dan gaat in één keer die stem, in één keer een octaaf omhoog, of een octaaf omlaag. He, dan wordt het heel heilig, en dan wordt het met een hele gedragen stem, wordt er, zeg maar, gebeden. Het is ook heel apart eigenlijk hoe dat dan ontstaat. Hè? Of wat we ook veel doen, waar ik denk ik ook wel schuldig aan ben, is dat we dan het woordje Heer als een soort stopwoordje gaan gebruiken. Hè? In plaats van dat Heer drie keer in een zin voorkomt. Van Heer, wilt u als we Heer op weg gaan, Heer, ons helpen, Heer, en ons kracht geven, Heer. En zo, hè, plakken we, zeg maar, het gebed aan elkaar. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk ook best wel vreemd is als je met iemand praat. Als ik bijvoorbeeld zeg, Rens, hoe gaat het, Rens, met jou als goed, Rens? Nou, zin in koffie, Rens, dat zou ook een beetje vreemd staan. Hè? En toch, ja, met gebed dan ontstaan er dat soort rare gewoontes. En ik bedoel het helemaal niet als kritiek, nogmaals. Ik denk dat ik daar zelf ook wel misschien bepaalde gebruiken in heb ontwikkeld. Maar laat misschien ook een beetje onze verlegenheid soms ook zien met dit onderwerp. En ik denk dat we wat dat betreft in goed gezelschap verkeren met de discipelen. Want de discipelen die hadden ook wel een uitdaging met gebed. En die wilden dat ook leren. Dus dat is eigenlijk ook mijn eerste punt. Bidden moet je leren. En ik lees even één vers met jullie in Lucas 11. En daar zullen we nog wat langer kamperen vandaag in dit hoofdstuk. In Lucas 11 en straks ook in Lucas 18. En dan lezen we dat het volgende in vers 1. En het gebeurde toen hij, de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Ja. Dus ook de discipelen die zagen de Heere Jezus bidden. En op een of andere manier raakten ze daar waarschijnlijk van onder de indruk. En dan ontstond er bij hun ook een verlangen van, oh, zoals de Heere Jezus bidt, hè, zoals hij omgang heeft met God de Vader, dat zou ik ook wel willen. En dus vanuit het zien hoe hij bidt, ontstaat er bij hun een verlangen en zeggen ze, Heer, leer ons ook bidden. Nou, en dan begint Jezus onze Vader te leren. Ontzettend bekend gebed natuurlijk, dat we allemaal kennen. Maar dat leert hij hun. Maar ik wil even eerst een sprongetje maken. Want in dat onderwijs over gebed, waar hij hier het over heeft, daar noemt hij op een gegeven moment 3 begrippen. En die wilde ik even lezen om ook op die manier een gevoel te krijgen van wat is bidden nou eigenlijk? En hoe keek de Heer Jezus daar ook tegenaan? En hij zegt daarover, de Heer Jezus in vers 9 en 10, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Dus Jezus die herhaalt eigenlijk 2 keer dezelfde gedachte in vers 9 en 10. Waarin je die begrippen ziet van bidden, zoeken en kloppen. Dus dat is in wezen wat bidden is. Dat is, bidden is allereerst heel expliciet, specifiek iets vragen. En wij gebruiken dat altijd in de context van iets vragen aan God. Dat noemen we bidden en gebed. Maar je ziet ook bijvoorbeeld wel in Handelingen dat mensen aan de apostelen iets baden, zeg maar. Dat ze werden gebeden om iets te doen. Dus dat is heel uitdrukkelijk iets specifiek vragen. Misschien zelfs soms smeken. En dus dat is bidden. En daarnaast zet de Heer Jezus het begrip zoeken ernaast. Nou, we kennen misschien allemaal wel de situatie dat je iets moet zoeken. Dat je iets zoekt in je huis. Hè. Dat kan al je sleutels zijn, zeg maar, die je vergeten bent of zo. En dat kan je al even beheersen. Hè, dat je die sleutel weer terug wilt vinden. Maar zo kan je ook zoekende zijn naar Gods wil voor je leven. Welke weg je moet gaan. En dat is eigenlijk het najagen van iets. Totdat je het kan verkrijgen. En daar je gedachten op zetten. Daar je hart op zetten. Daarna zoeken. Van oké, welke weg moet ik gaan? Wat is wijs in deze situatie? En daarnaast geeft hij het woord kloppen. En kloppen, dat doen we als we de aandacht willen vragen. Als we iemand even de aandacht erbij willen roepen en ook toegelaten willen worden tot diegene. En de Heer Jezus die gebruikt het kloppen zelf ook als hij in Openbaring, in de brieven aan de gemeentes daar, op een gegeven moment ook spreekt over, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En een ieder die open zal doen, zal ik en de Vader binnenkomen en we zullen een maaltijd met hem houden. En dus dan is het de Heer Jezus die als het ware de aandacht vraagt van de gemeente daar. En zo mogen wij ook de aandacht vragen en zoeken om toegelaten te worden, om God onze specifieke noden bij hem neer te leggen. Dus dat is bidden. Het is vragen, het is zoeken, het is kloppen. En de Heer Jezus die geeft dus dat onze Vader, wat hij hem geeft. En ik wil dat nu niet lezen, want dat is jullie allemaal heel bekend. Maar we zijn het ook allemaal wel over eens, denk ik, dat het onze Vader niet een formule is van, nou, en als je dan bidt, dan moet je altijd zo bidden, met deze woorden. Nee, de Heer Jezus reikt eigenlijk eerder een model aan. Een model aan van, oké, als je gaat bidden, dan zou je zo kunnen bidden. En we zien daarin een hele mooie balans. Een mooie balans van allereerst dat het begint met het aanroepen van onze Vader. Waarin ook dat gemeenschappelijke al direct spreekt. Dat het gaat om onze Vader. En dan begint het eerst met uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dus het is eerst gericht op God. En in wezen verzoeken met betrekking tot God. Dat zijn wil wordt gedaan. Dat zijn naam wordt geheiligd. En daarnaast zien we dan 3 verzoeken in een mooie balans die dan over ons gaat, vanuit ons leven hier. Vergeef ons onze schulden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Leid ons niet in verzoeken. En dan zie je 3 andere verzoeken met betrekking tot ons eigen leven. Nou, dat wil niet zeggen dat elk gebed dat wij bidden precies die juiste ingrediënten er allemaal in moet hebben, in de juiste balans. Nee, maar de Heer Jezus reikt het aan als een model. En het zet ons ook aan het denken van, hey, hoe bid je? Als je bidt, hoe ga jij naar hem toe? En dan kom ik straks nog wel even op terug, maar dan is het ook heel goed om te beginnen met tot wie je bidt. En te beginnen met God, hem centraal te stellen. Maar goed, de Heer Jezus die geeft dan een aantal voorbeelden over bidden in zijn onderwijs. En daar wil ik even kort met jullie bij stilstaan. Want dat zijn hele, ja, toch wel bijzondere voorbeelden die hij daar geeft. En dan lees ik eerst in vers 5. Lucas 11 vanaf vers 5. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Dat is een opvallend voorbeeld. Ik denk dat we misschien allemaal wel een situatie herkennen waarin je die net iets te nieuwe accuboor het moeten uitlenen aan een vage kennis of een buurman die dan in één keer bij je op de stoep stond en die dat even nodig had. En ja, dan was het ook ongepast om dan te zeggen van nou nee, dat doe ik niet. He, dan voel je toch een soort van ja, ik kan dit ook niet weigeren. Dat zou ook een beetje frekkig staan. Nou, in wezen had de Heere Jezus zo'n voorbeeld aan. He, dus de onbeschaamdheid van degene die dat vraagt, gewoon een soort ja, vanzelfsprekendheid van, nou, leen mij even 3 broden. Dat die andere vriend dan denkt van, ja, ik kan het nu eigenlijk ook niet weigeren. En dus dat is het eerste voorbeeld dat de Heere Jezus aanhaalt in relatie tot gebed. Dat is bijzonder. En vervolgens noemt hij een ander voorbeeld. En dan ga ik verder in vers 11. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook, als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Nou, weer een heel makkelijk voor te stellen situatie. Gewoon een kind die aan zijn vader vraagt, pap, mag ik een broodje? Ja, tuurlijk geeft die vader dat. He, dat doen ouders, die geven hun kinderen het beste. En heel normaal dat hij dat geeft. En daar kijkt niemand van op. Dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. En dan zegt de Heere Jezus er ook bij, en in die zin dan zien we ook weer de directheid van de Heere Jezus, dat hij zegt, hoewel u slecht bent, bent u zelfs toch nog in staat als vader of als moeder of als collega of als buurman toch iets goeds te geven aan iemand die u daarom vraagt. En dat is heel normaal. En dus dat is het tweede voorbeeld dat de Heere Jezus aanhaalt. Dus we hebben eerst het voorbeeld van een vriend, dan het voorbeeld van een vader en even later, in een paar hoofdstukken verder, in Lucas 18, dan haalt hij nog een voorbeeld aan. En dit keer van een rechter. En dan zegt hij in Lucas 18 vanaf vers 1, en hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop, dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen. Opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hem te hulp te komen? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden. Dus dat is het derde voorbeeld dat de Heere Jezus aanhaalt met betrekking tot gebed. Nou, en u voelt hem misschien al wel aan, daar zit een soort overeenkomst in, hè? Kijk, als iemand mij zou vragen, nou Daniel, zou je eens wat willen vertellen over gebed? Dan zou ik waarschijnlijk denken, oké, dan moet ik gaan vertellen van, jongens, we mogen altijd bidden. En God is trouw en hou vol en hij zal antwoorden. En dan zou ik waarschijnlijk naar het Oude Testament gaan en dan zou ik voorbeelden op gaan zoeken van situaties waarin de God trouw was. En waarin hij gebeden verhoorde. Maar de Heere Jezus die komt met een totaal andere benadering. Wat hij in wezen doet, is dat hij begint vanuit de wijze waarop mensen redeneren. En de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. En dat gebruikt hij juist als een aanmoediging in het bemoedigen van mensen. En blijf dus bidden. Want, zegt hij, als er in het normale verkeer met gewone mensen die slecht zijn, die niet altijd luisteren, die als ze al luisteren ook nog wel eens verkeerde motieven kunnen hebben, als dat mensen al niet weerhoudt om zich tot die mensen te keren, om toch gewoon vrijmoedig vragen te blijven stellen, om zelfs je recht te blijven najagen in bepaalde situaties en daarin voortdurend te blijven bezig zijn. Als we dat al doen met mensen onderling, hoeveel te meer zou ons dat niet moeten aanmoedigen om juist ook bij God onze gebeden neer te leggen en hem daarom te vragen. En dus je kan aan de ene kant kan je die voorbeelden in het menselijke verkeer gebruiken en denken van, hé, daar kun je cynisch van worden. Van, nou, allemaal verkeerde motieven die mensen hebben als ze al luisteren. Er zitten allemaal bijbedoelingen bij. Maar de Heere Jezus die gebruikt het juist van, hé, maar dat weerhoudt mensen al niet eens om te bidden, om verzoeken te doen aan elkaar. En als je dan weet dat God goed is en nooit iets verkeerd zal geven, dan zou dat juist ons moeten aanmoedigen en bemoedigen om juist ook onze gebeden naar hem uit te spreken. En hem te blijven zoeken in dat gebed. En als we dan ook nagaan hoe vrijgevend God is, die er eigenlijk op gebrand is om ons datgene te willen geven waar wij om vragen. He, zoals Elf ook afsluit, he, dat hij de Heilige Geest zal geven aan hen die tot hem bidden. En in wezen heeft God die geest aan ons gegeven zonder dat dat in ons op was gekomen. Zonder dat wij daarom hadden gevraagd. He. Als je bedenkt wat er voor nodig was om die Heilige Geest te kunnen geven. Terwijl wij nog vijanden van God waren, terwijl wij de duisternis van nature lief hadden, boven het licht, is hij toch naar ons toegekomen, zonder dat de mens daar expliciet om vroeg, maar is hij naar de mensen toegekomen, afgedaald, vernederd, gestorven en weer opgestaan. En Jacco die las het ook al, he, verheerlijkt, opgevaren naar de Vader, om de Vader te verheerlijken. En zo, door dat te doen, kon hij de Heilige Geest geven. En die beloofde hij aan de mensen. Zonder dat de mensen daar zelf naar op zoek waren. En dat kwam niet eens in ons op. En dat gaf hij al. Zo vrijgevig is God. Zo gebrand is God erop om ons datgene te geven wat wij nodig hebben. Hij zal nooit een slang voor een vis geven. Of een steen voor een brood. Nee, Hij geeft juist altijd datgene wat we nodig hebben. En ik denk zelfs dat in onze onwetendheid, dat wij misschien zelfs wel eens om een steen hebben gevraagd, maar dat God zo goed was om ons brood te geven. En dat wij misschien om iets hebben gevraagd, een verantwoordelijkheid of een baan of een relatie of een situatie, van, oh, dat zou ik zo graag willen. Maar dat God in zijn wijsheid zegt, nou, ik denk niet dat het jou helpt, maar dat eerder een molensteen aan jouw nek gaat worden, als ik jou hierin ga verhoren, maar dat ik jou iets veel beters ga geven, wat echt bij jou past. En gebed is niet alleen gericht op verhoring, om datgene te krijgen wat wij nodig hebben, Maar we mogen dat natuurlijk in alle vrijmoedigheid alles bij hem neerleggen. Maar het is ook een oefening. Een oefening in geloof. En ik kom eigenlijk een beetje op die gedachte ook door hoe Lucas 18 afsluit. He, als Jezus zegt van, als de zoon dus mens op aarde komt, zal hij wel het geloof op de aarde vinden. Dat wij nog steeds, en ik denk een bijzondere toepassing ook voor de mensen die in de eindtijd leven, maar in die zin spreekt het ook tot ons. Houden wij het geloof om te blijven bidden? En geloof of gebed helpt ons om hem te zoeken en zijn nabijheid te ervaren. En dat hebben wij nodig. Om zijn nabijheid te zoeken en zijn nabijheid te ervaren. En vaak kunnen we een drempel misschien voelen om tot hem te bidden. Misschien dat je je heel bewust bent van een zonde of een tekortkoming. Of dat je denkt van ja, ik heb al zo lang niet meer gebeden. Hè, dat je die vrijmoedigheid zeg maar kwijt bent. Maar juist dan is het zo belangrijk om ook weer die stap te zetten door te gaan bidden. Door hardop tegen God te gaan praten. Door zo zijn aangezicht te gaan zoeken. Juist dat kan helpen. En opvallend ook in het onderwijs dat de Heer Jezus geeft, is dat allereerst in het Onze Vader naar voren komt van vergeef ons onze schulden. En dat hij ook in het onderwijs zelf zegt van, en hoewel u slecht bent. Hè, dus de Heer Jezus weet dat, God weet dat we van nature zondaren zijn. Maar nergens wordt dat als argument aangehaald, als reden aangehaald, dat we dan maar niet zouden moeten bidden. Nee, we zouden juist daarmee ook in gebed naar God mogen gaan. Om vergeving te vragen. Om dat voor hem neer te leggen, om dat met hem uit te spreken. Dat is voor hem geen hindernis in die zin. Ja, dus dat zou ons ook niet hoeven hinderen. En hoe mooi is het daarin ook dat we mogen beginnen te bidden met het erkennen wie God is. En zoals we dat ook in het Onze Vader zagen. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dus dat we onze blik eerst richten op God. Dat we eerst onze gedachten daarmee vullen. En Oswald Chambers die zei, wanneer we bidden, ik zeg het in eigen woorden, maar hij zei van wanneer we bidden moeten we gericht zijn op God en niet gericht zijn op onze problemen. He, ons gebed moet gericht zijn op God en niet op onze problemen. En dan denk je, ja, dat lijkt me logisch. Maar op een of andere manier kan dat heel makkelijk gaan. He, dat we vol zijn van een probleem misschien, van een zorg die we hebben, van een last die we dragen. En dat we naar God gaan en dat we eigenlijk gewoon door dat heel nadrukkelijk te vertellen en te zeggen en daarover te bidden van, Heer, wilt u mij daarvan losmaken? Wilt u mij daarvan verlossen? Wilt u mij helpen in deze situatie? Maar in wezen zijn we op dat moment misschien wel veel meer vol van dat probleem dan dat we vol zijn van God. En ik herken het ook wel in mijn eigen leven dat je bijvoorbeeld in deze corona-situatie waarin we zitten, dat soms toch beklemmend kan voelen. He, dat je wereld zo klein wordt, dat samenkomst op een normale manier niet gaat, dat het contact met andere mensen lastig wordt. En dat kan als een last op je liggen. En misschien wel in je geloof naar beneden halen. Maar dan kan het, als we daar dan voor bidden, dat het weer voorbij mag gaan, dan kan het soms zo helpen door gewoon eerst te beginnen met wie God is. Hoe groot hij is. En daarom is het ook zo goed om bidden en Bijbel te lezen, om dat samen te doen. Omdat daarin natuurlijk duidelijk wordt wie God is. En dat je dat als het ware ook weer terug mag bidden. En mijn eigen ervaring is als ik dat al doe, als ik dat zo teruggeef aan God, wie hij is, hoe groot hij is, dan wordt het probleem waar ik mee zit, kan soms al een stuk kleiner worden. En dat kan het misschien nog zijn, maar gewoon enkel het feit dat ik ja, God de Vader ken. Dat kan het probleem al in een ander perspectief zetten. Dus dat leert gebed ons ook. En het volgende wat het ons leert, is dat gebed ons helpt om eerlijk te zijn over wat we willen en om dat specifiek te verwoorden naar God. En dus gebed leert ons eerlijk te zijn over onze verlangens en dat eerlijk uit te spreken naar God. Maar ik vraag me soms wel eens af, weten we wel wat we willen en willen we echt wat we willen? Of zijn we misschien de volgende dag alweer vergeten waar we gisteren voor hebben gebeden? En in die zin is het uitblijvend antwoord van God op gebed laat vaak ook zien waar ons hart echt naar uitgaat. En als dat een gebed is dat elke keer weer terugkomt in jouw leven, ja, blijf dat ook vooral uitspreken. Maar daarin leer je ook van, waar verlang ik werkelijk naar? En soms lijken wij wel eens op van die kwajongens, zeg maar, die aan het belletje trekken zijn. En die alweer weggerend zijn voordat de bewoner de deur open kan. En zo is het soms ook met ons gebeden, dat we misschien in ons enthousiasme bepaalde dingen hebben gezegd. Maar willen we dat ook echt? Willen we echt wat we willen? En beseffen we wat we bidden? En dat laat misschien soms ook wel een stukje oppervlakkigheid bij ons zien. Want ik kan bijvoorbeeld bidden van, Heer, wilt u diegene helpen om het evangelie te begrijpen? Of dat diegene ook het evangelie mag aannemen? Maar ben ik zelf ook bereid om vervolgens naar diegene toe te gaan en het evangelie met diegene te delen of te investeren in die persoon? Of ik kan bidden voor ouderen die eenzaam zijn. En of God hun wil helpen in hun eenzaamheid. Maar ben ik zelf ook bereid om dan vervolgens die mensen te bezoeken. En ze te helpen. En ze tegemoet te komen in die eenzaamheid. Dus weten we wat we willen en willen we echt wat we willen. En ik heb daar ook voor mezelf ook mogen leren. Ik schrijf soms wel eens mijn gebeden op. Dat ik daarin best wel specifieker mag zijn. En daarover mag doordenken. Van wat vraag ik nu eigenlijk? En dan is ook mijn ervaring, dat heb ik gelukkig ook die ervaring, dat als je dat doet, dat God ook echt verhoort. Ik heb zelf bijvoorbeeld een lange tijd, jarenlang echt gebeden voor christelijke vrienden, met wie ik ook actief bezig mocht zijn met discipelschap. En dat, niet dat ik dat elke dag bad, maar dat was wel een gebed wat geregeld bij mij weer terugkwam. En ik heb nu in zijn huis de Veen hebben we een gemeente gevonden waar we mogen dienen. En ik zie dat echt als een antwoord op dat gebed. Maar het heeft ook een aantal jaren gekost voordat ook bij mij steeds meer die gedachte mocht gaan postvatten en dat verlangen mocht gaan beklijven om te ontdekken van waar verlang ik nou naar? Wat wil ik nu echt? En dus dat leert gebed ons ook. Om eerlijk te zijn over waar we naar verlangen en dat specifiek te uiten naar God. Gebed leert ons om in afhankelijkheid van God te leven. Want elke keer als we bidden, dan zeggen we tegen God, maar ook tegen onszelf, van Heer, ik stel mij onder uw gezag. Ik leg het bij u neer. En de weg naar Jezus is vastberaden toewijding aan hem. Niet om dan maar iets te krijgen, van ik doe dit, ik ga naar de Heer Jezus toe en dan moet hij mij dat wel geven. Nee, maar juist om het onder zijn gezag te brengen. Dus gewoon ons zijn, wie wij zijn, onder zijn gezag te brengen en ook onze situatie en de gebeden die we hebben onder zijn gezag te brengen en het van hem te verwachten. En het daar vervolgens te mogen laten. He, werp al uw zorgen op hem. Om het bij zijn troon neer te leggen en het daar ook te mogen laten. Weten, Heer, ik snap het allemaal niet. En ik heb niet alle antwoorden, maar ik weet wel dat ik het onder uw gezag mag brengen. Dat u van mij houdt en voor mij zorgt. En dat ik het ook bij u neer mag leggen. En dan heb ik niet altijd de antwoorden. Maar dat is voor mij, dat staat voor mij in ieder geval vast. En dus gebed leert ons, helpt ons om in afhankelijkheid van hem te leven. En het laatste punt is, gebed leert ons wat Gods wil is voor ons leven. En dat haal ik uit 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Een bekend vers. Daar zegt Johannes in 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Dus aan de ene kant een prachtige belofte. Hè, dat als wij bidden naar zijn wil, dat hij verhoort. Dus God is een God die gebeden verhoort. Maar daarnaast ook de voorwaarden. Namelijk als wij bidden naar zijn wil. Dus als wij iets bidden, en misschien dat herhaaldelijk doen en daarop vragen, en wij merken dat God dat niet verhoort, dan is dat ook een antwoord. En dan is dat dus kennelijk niet zijn wil, dat het die kant op gaat. En dat zou ons niet moeten ontmoedigen, maar dat leert ons juist van, oké, dus dit is kennelijk niet de weg die ik nu mag gaan. En als we dan ook weer in de Bijbel kijken, dat de meest godvruchtige mensen dat hebben ervaren, dat hun gebeden niet werden verhoord. Ik denk zelfs aan de Heere Jezus. In de hof van Gethsemane. Die zei, Heer, laat deze beker als het kan, alstublieft, aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En het was Gods wil dat die beker niet aan hem voorbij ging. Omdat God betere dingen op het oog had met betrekking tot ons. En daarom was het zijn wil dat de Heere Jezus daar doorheen ging. Of ook een Paulus, een superheilige zouden we zeggen. Die ook zoveel onderwezen heeft over gebed. Ook hij heeft dat ervaren, dat hij geplaagd werd door een doorn in het vlees. Een engel van Satan, zoals hij dat zelfs noemt. En wat dat dan precies is, dat weten we dan niet exact, maar hij zegt, ik heb de Heer daarover 3 maal gebeden. Maar hij zei tegen mij, God zei tegen mij, mijn genade is voor u genoeg. En dat ontmoedigde hem ook niet. Nee, dit was het antwoord dat hij kreeg. Oké, dus dit is niet Gods wil. Dan gaan we verder op deze weg die de Heer mij wel leidt. En ik wil afsluiten met een korte illustratie. Wat gebed denk ik ook mooi weergeeft, wat het is. Mijn vader die was met zijn zoontje aan het vliegen. En zij hadden die vlieger losgelaten. En die vlieger die ging de lucht in en die ging steeds hoger en hoger. En hij hing daar zo mooi hoog in de lucht. En mijn vader zei tegen zijn zoontje, pap, laten we de touw doorknippen. Want dan kan die vlieger nog hoger. Wat denk je? Zou dat helpen? Nou, misschien even, maar daarna stort die vlieger ter aarde. Maar zo is gebed in wezen. Waar God de vliegeraar is en wij de vlieger. En dat touw onze verbinding is met God. Waardoor we steeds hoger en hoger kunnen vliegen. Amen.